Terwijl ik deze aflevering voor je opneem, zit ik echt onwijs te genieten hier op het balkon in Alicante. Met de balkondeuren open en ik kijk recht uit op de basiliek van Santa Maria. Die kan ook wel eens afgaan, de kerkklokken tenminste. En ja, die kun je af en toe even horen. Maar mocht je überhaupt wat op de achtergrond horen, ik weet niet wat het met de sprinkhaan hier is. Ze hebben hier echt een legioen aan sprinkhanen en die komen via iedere kier in je kozijn naar binnen qua geluid. Dus ik dacht, ja, ik kan net zo goed buiten gaan zitten. En ja, here I am. Deze tijd voor mij is heel bijzonder, omdat ik hier op zoek ben naar een retreatlocatie. Ik ga ook nog naar andere steden toe aan de Spaanse Zuidkust de komende periode om locaties te spotten. Ik wil een business retreat gaan geven voor jullie begin volgend jaar. Dus daarvoor ben ik nu de locaties aan het spotten. Ik ben in de ochtend gewoon lekker aan het werk en in de middag gewoon heerlijk schaamteloos vakantie aan het vieren. Moet ook natuurlijk. En ik ben hier ook omdat een wens van mij steeds meer tot vervulling komt. En ik ben inmiddels heel dichtbij. Ik ga hier namelijk een huis kopen. Of een appartement. En of het Alicante wordt of Malaga of Migas, die regio, dat weet ik nog niet zeker. Maar ik ben wel heel concreet aan het kijken. En het appartement of het huis wat ik wil gaan kopen ga ik gebruiken als een vastgoedbelegging. Maar ik ga het ook meerdere maanden, of in ieder geval zoveel weken per jaar, zeker zelf bewonen. En dat deed me denken aan dat deze tijd voor mij helemaal in het teken staat van investeren. En ik start nu natuurlijk met investeren in vastgoed, maar ik investeer ook al op andere fronten. Ik investeer namelijk in bedrijven. En terwijl ik het zeg, denk ik, is misschien wel leuk om daar binnenkort een aflevering over op te nemen, want ik investeer zelfs in onze klanten. En ik kijk dus ook altijd als een investeerder naar mijn klanten. Zelfs als ik een strategiegesprek voer. En niet omdat ik altijd de intentie heb om in mijn klanten ook te gaan investeren, monetair gezien dan. Maar omdat het heel erg loont als een investeerder naar je markt en naar je positionering te kijken. Omdat je daarmee de potentie gewoon heel scherp hebt. En dat is precies waar ik je in deze aflevering in wil meenemen. Ik wil je eigenlijk helpen om heel scherp naar de potentie van je eigen business te kijken, maar ook naar je eigen positionering, naar je markt, naar je plannen. Want de bril die ik je in deze aflevering ga aanreiken, die kun je eigenlijk voor al die dingen gebruiken. En overigens, ik ga in deze aflevering 4 dingen met je bespreken waar ik naar kijk als investeerder. Maar ik kijk natuurlijk nog naar 1 miljoen dingen meer. Ik denk, ja, ik zeg het maar even. Maar deze 4 zijn wel echt mijn vertrekpunt. En het is natuurlijk ook heel afhankelijk van waar je in investeert, hè? Als je in de productenmarkt zit bijvoorbeeld, of in de fast-moving consumer goods, dan kijk je naar andere dingen dan dat ik kijk. En ik denk dat de punten waar ik nu met je naar ga kijken enorm waardevol voor je zijn als je zelf zo snel mogelijk wil doorpakken naar 1 miljoen per jaar en meer. Dan zijn dit echt cruciale punten. Dus laten we maar beginnen. Ik zeg altijd, the pain is the pitch. En wat bedoel ik daar nou mee? Als jij extreem goed de diepe pijn van jouw klant onder woorden kan brengen, dan haakt zo'n klant daar gewoon volledig op aan. Wat heb je daar nou voor te doen om dat goed te kunnen? Veel gesprekken voeren met klanten. Nog voordat je je propositie op de markt brengt of je nieuwe aanbod. Altijd in gesprek zijn met klanten. Altijd heel dicht bij de markt staan. Maar vooral heel veel salesgesprekken voeren. Dit is hoe ik daar heel goed in ben geworden. Het probleem van de klant echt in de woorden van de klant benoemen. Taal is het meest krachtige instrument in marketing wat er is. Dus de pain is the pitch. En het eerste criterium waar ik dus altijd naar kijk is: heb je een massive probleem in deze markt? En pijn kan echt van alles zijn, hè, wat in het leven van jouw klant gewoon heel frustrerend is. Maar er is wel een heel groot verschil tussen pijn en een massive pijn. Kijk, slechte omzet, dat is pijnlijk. Te weinig klanten hebben, dat is pijnlijk. Een slecht huwelijk, dat is pijnlijk. Grote problemen, die zijn er in overvloed en dat is een kans voor ons als ondernemers. Maar jouw klant, als je echt een positionering en een business wil die met veel meer gemak jou naar 1 miljoen per jaar en meer leidt, die moet meer hebben dan alleen een doelgroep met een pijn. Jouw doelgroep moet jouw oplossing niet alleen willen, ze moeten hem desperately nodig hebben. Ze moeten geen dag langer meer willen lopen met die pijn. Dat is wat ik bedoel met een massive problem hebben. En of iets een pijn is, hè, probleem, ik noem het nu even een pijn, maar of iets een massive pain is of een gewone pain, dat verschilt heel erg per klant en per fase. Maar tussen een pain en een massive pain zit echt een wereld van verschil. Het is niet voor iedereen hetzelfde. En daarin geldt eigenlijk al regel nummer 1, know your audience. En dan geef ik even een voorbeeld. Als ik een ondernemer spreek die een bedrijf heeft naast een interimbaan en hij zou meer klanten willen hebben of ze zou meer klanten willen hebben, dan is dat bijvangst en dan is dat fijn en welkom. Maar het is geen massive probleem. Dus dat laat denk ik ook al wel doorschemeren waar ik mezelf op focus. Ik focus me echt op ondernemers die all in zijn op hun business. En ik denk dat er heel veel mensen zijn met een slecht huwelijk, maar het is niet voor iedereen een massive pain. Daarvoor moet je ook op een bepaalde manier in dat huwelijk zitten. Dus weet heel goed, is dat voor de doelgroep waar ik me op richt een pain of is het een massive pain? Is het geen massive pain, dan wil je naar een andere doelgroep toe. En in de vorige aflevering gaf ik bijvoorbeeld ook een voorbeeld van mijn klant Iris, die extreem goed is in online advertising. Zij is echt een growth hacker. En zij helpt bedrijven om controle te krijgen over het gas- en rempedaal van hun business. En dat is ook niet voor iedereen relevant. Maar als jij een scaler bent en je wilt echt gecontroleerd verder groeien, dan is controle over het gas- en rempedaal de formule om je bedrijf veel meer waard te laten worden. Dus bedrijven die richting een exit gaan bijvoorbeeld, of bedrijven die echt heel bewust bezig zijn met bedrijfswaardering en met opschalen. Voor hen is controle over het gas- en rempedaal van hun business niet noodzakelijk. Het is alles of niets. En dit maakt denk ik wel duidelijk hoe belangrijk urgentie is. Je moet heel goed weten, what's the point where I come in? En ik noem dit vaak de bullseye kennen van je markt. Want het liefst richt je je op een probleem wat in de ogen van jouw klant echt nog een onopgelost probleem is. Het moet echt een grote frustratie zijn waar die al meerdere pogingen toe heeft ondernomen vaak om dat op te lossen. Maar die frustratie is er nog steeds. Het probleem is nog niet opgelost. En dit is dus wat jou onvergelijkbaar maakt. Dat is echt het verschil tussen onderscheidend en onvergelijkbaar zijn. Je wilt dus heel goed weten, what's the point where I come in? Dus je wilt weten, wat is dat moment voor een specifieke klant waar zijn pijn echt het grootst is? Oké, dat is het eerste punt. De pijn van de markt heel goed kennen. Het tweede punt gaat om purchasing power en urgentie. Want je kunt, nou, daar gaat de basiliek. Je kunt wel een loopbaanbureau hebben voor mensen zonder baan. En dan ben je super nobel. Maar de klant zal jou niet kunnen betalen. En ik heb dit zelf gemerkt toen ik veel werkte als positioneringsstratege in de eerste jaren van mijn bedrijf. Kwam ik altijd onwijs enthousiaste start-ups tegen die echt nou plannen hadden om een hele markt te gaan domineren. En die wilden heel graag met me werken. En ze wisten ook dat het veel waard was, maar ze hadden gewoon echt niet de funds of de toegang tot de funds om daarvoor te betalen. Dus weet heel goed of je ook te maken hebt met een publiek wat daar daadwerkelijk goed voor kan betalen. Daar hoort natuurlijk ook de urgentie bij, hè? Want je kan wel een klant hebben die ergens heel goed voor kan betalen, maar de vraag is of je ook de urgentie voelt om dat nu te gaan doen. Als ze jouw pitch tegenkomen, dan moeten ze geen dag langer meer willen wachten. Ze moeten geen dag langer meer met hun probleem willen rondlopen, direct actie willen ondernemen. En dan ben je dus verzekerd van een klant die daar ook nog eens heel goed voor kan betalen. Het derde criterium waar ik naar kijk is deze markt easy to target? En dit wordt echt heel vaak vergeten. En wat ik vaak hoor van klanten en van andere ondernemers is dat ze een business hebben die heel erg loopt op aanbevelingen. En aanbevelingen zijn fantastisch, hè? Alleen je kan daar geen business op laten groeien. En dat komt omdat je er geen controle over hebt. En ik heb zelf mijn bedrijf in de afgelopen 6 jaar, mijn bedrijf, maar ook mijn naam, opgebouwd met organische marketing. Dus ik heb geen enkele advertentie ingezet. Dus geen euro in advertising aan te pas gekomen. En als ik dat zeg tegen mensen, zeggen ze altijd van oh, wauw, gaaf, leuk. Maar ik realiseer me heel goed dat de strategie is geweest tot nu. Maar ik wil echt een doelgroep hebben die ik ook met advertising kan targeten. En ik ga je zo even wat voorbeelden geven. En ik zal je zo een voorbeeld geven van een onderneming waar dat bijvoorbeeld veel moeilijker bij kan. Maar het is dus heel fijn als je aanbevelingen hebt, zeker. Maar ik zie aanbevelingen echt als bijvangst. En alles wat organisch is gekomen tot nu toe, dat is echt top. Ik heb meer dan genoeg klanten. Dus ik heb op dit moment geen advertenties nodig. Maar ik kijk altijd goed naar, heb ik de positionering vast? Heb ik de strategie, de doelgroep, het niche om wel degelijk op te kunnen adverteren? Want op het moment dat je kunt adverteren, is dat ook de makkelijkste manier om te kunnen doorstoten richting 1 miljoen per jaar en meer. Dus ken echt het verschil. Op het moment dat je een doelgroep hebt die je niet goed kunt targeten, wil ik niet zeggen dat je daar geen lucratieve business mee kunt draaien. Een voorbeeld, ik kwam laatst een ondernemer tegen op Instagram en die coacht vrouwen die de oudste dochter zijn. Super mooi en echt waar, daar kun je een lucratieve business mee runnen. Ik denk dat in die focus al doorklinkt dat ze een hele specifieke oplossing heeft voor een specifiek probleem. En deze mensen zijn organisch ook nog echt wel te vinden. En dat kan goed lopen hoor, zo'n business. Maar de benadering op het moment dat je wilt adverteren is veel lastiger. Want als je een advertentiecampagne gaat inrichten, dan kun je de plek in hun familiestamboom natuurlijk niet als een criterium opgeven om te gaan targeten. En nogmaals, deze mensen zijn wel te vinden hoor. Maar ik gebruik dit voorbeeld slechts illustratief. Dus je kunt er een prima business mee runnen. Maar als investeerder zou ik hier niet in investeren. En op het moment dat ik met iemand ga werken, ja, ik richt me echt op resultaatgerichte ondernemers. Dus dit profiel ondernemer, hè, ik coach vrouwen die de oudste dochter zijn en die bla 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 dat probleem hebben. Dat is überhaupt niet mijn doelgroep. Maar ik kom het maar tegen en ik gebruik het even als voorbeeld. Overigens, je kunt prima je business organisch runnen. Veel van mijn klanten werken ook gewoon puur organisch. Maar het is gewoon fijn om te weten, heb ik de formule zodat ik gewoon hard kan doorgroeien als ik dat zou willen? Heb ik werkelijk controle over het gas- en rempedaal van mijn business waar we het net ook al over hadden? En ik ga binnenkort zelf ook adverteren. Gewoon simpel omdat ik wil merken wat dat voor mijn business doet en met welke strategie mij dat nog verder kan helpen groeien. Dus ken gewoon het verschil tussen organisch en betaald en weet, een business op aanbevelingen is geen business waar je controle op kunt hebben als je serieus wil doorgroeien richting 1 miljoen per jaar of meer. Je hebt daar gewoon niet de controle op. Een laatste punt wat ik je wil meegeven, waar ik naar kijk als investeerder, is: zit je in een groeiende markt? Ik geef even 2 voorbeelden van mijn klanten. 1, dat is Cynthia van Marktpand. En zij doet het vastgoedbeheer voor ondernemers die naast hun bedrijf een vastgoedportefeuille hebben. Dus zij hebben vastgoedbeleggingen, meestal tussen de 1 en de 15 panden. En dat is nou echt een voorbeeld van een groeiende markt. Steeds meer ondernemers doen dat. Nou, ik denk dat ik er met deze aflevering en intro zelf een levend voorbeeld van ben. Dus ik heb er toevallig vandaag nog gesproken, want ik weet natuurlijk ook meteen wie ik moet hebben. Dit is echt een groeiende markt. Steeds meer ondernemers zoeken naar manieren om hun rendement te vergroten, zoeken naar cashflow. En vastgoedbeleggingen zijn zeker in deze tijd gewoon super populair. Dus dat is echt een voorbeeld van een groeiende markt. Een ander voorbeeld van een groeiende markt. Een van mijn klanten in het Premium Growth programma, wat ik samen met Chris heb, die hebben een ontwerpbureau. Ze ontwerpen tuinen, meer specifiek Ibiza-tuinen. Dat is ook echt een voorbeeld van een groeiende markt. Met name in de coronacrisis, toen alles op slot zat. Dat is die business die explodeerde natuurlijk. Want mensen konden niet meer naar Ibiza. Dus beter Ibiza in je eigen tuin. Want dan heb je het 24/7 en 365 dagen per jaar. Maar los van de coronacrisis, want dat is natuurlijk meer een tendens in de markt. Onze generatie van millennials, ja, ik zeg onze, maar het is trouwens de tijd gebleven dat dat hip was, hè, als je een millennial was. Dat even terzijde. Maar millennials hebben, als je kijkt naar wat kenmerkt nou hun generatie, die gaan voor veel meer gemak. Dus die kiezen veel eerder voor een onderhoudsvriendelijke tuin. En in Ibiza-tuin liggen vaak veel tegels. Er zit een zwembad in of een jacuzzi. Beplanting zoals palmbomen, aloe vera's. Nou, ik weet er het fijne niet van, maar ik weet dat de beplanting onderhoudsvriendelijker is. En dan liggen natuurlijk ook meer tegels in. Er is meer aandacht voor luxe meubilair, zoals hele luxe lounge set, parasol, dat soort zaken. Dus die tuin is gewoon veel onderhoudsvriendelijker, wat hem veel populairder maakt. En omdat Ibiza-tuinen gewoon een enorme trend zijn, past dat ook heel erg bij de wensen van deze generatie. Echt een groeiende markt. Geef ik je nog een voorbeeld van een krimpende markt. Adverteren op televisie. Adverteren op televisie, op het lineaire televisie bedoel ik dan. Hè? Dus niet bijvoorbeeld in shows als Netflix en streamingdiensten. Echt adverteren als bedrijf op televisie, dat is echt een krimpende markt. Ik weet er alles van omdat ik er mijn carrière mee ben begonnen. Ik was 25 toen ik begon voor een productiekantoor. Wij werkten voor RTL 7 en wij verkochten televisieprogramma's waar bedrijven in konden adverteren. Ik denk dat mijn conversie destijds toen ik belde naar bedrijven ongeveer 1 tot 1 op 15 was. Mijn sales pitch werd alleen maar beter, maar na anderhalf jaar kon ik echt voelen dat de bezwaren van marketeers en van ondernemers in salesgesprekken heel anders werden. En dat kwam omdat online advertising enorm in opkomst was, de ROI veel beter meetbaar was, de marketingmix van die bedrijven er echt in die anderhalf jaar, het is echt bizar dat er zoveel veranderd is, gewoon anders uit ging zien. En er ook gewoon steeds meer bekend werd over, ja, als je adverteren op televisie wilt inzetten, ja, dan moet je echt een, ja, dan moet je echt met GRP's gaan rekenen. Dan heb je in de regel een merk nodig met een heel groot advertentiebudget, wat online advertising kan combineren, bijvoorbeeld met televisie advertenties. Dus ik kon echt merken dat dat een krimpende markt was. En daarin wil ik eigenlijk zeggen, je kunt nog zo'n goede propositie hebben. Als de markt verslechtert of als de markt krimpend is, ja, dan is dat niet werkend. Het kan ook zijn dat je in een markt zit die overbevolkt is. En dat kan je natuurlijk ook laten nadenken over, is het raadzaam voor mij om een nieuw hokje te claimen, om niet in dezelfde categorie te gaan zitten met al die anderen, maar echt om mezelf daarin opnieuw uit te vinden en te kijken, is er wel een groeiende markt? Dus, hè? Want als je in een groeiende markt zit, dan heb je staartwind. En dat is wat ik je gun. Dus kijk eens goed naar, zit ik werkelijk in een groeiende markt of is dit een stabiele markt? Ik ga altijd met mijn klanten voor een groeiende markt. En dat is voor mij echt een vereiste als ik met ze ga werken. Dat moet ik echt voor ze zien. Ben je benieuwd welke potentie ik voor jou zie? Ik kijk natuurlijk nog naar veel meer dan deze vier criteria. Plan gerust even een strategiegesprek in. Dat doe je op de website. Klik even op de link in de show notes. Vond je deze aflevering waardevol? Geef alsjeblieft even een waardering in Apple Podcasts of in Spotify. Kost je 10 seconden en ik ben je eeuwig dankbaar. Ik hoop dat je weer luistert naar de volgende aflevering. Voor nu zeg ik hasta la próxima vanuit Alicante. Tot de volgende aflevering.